Welkom bij VNN in Gesprek, de podcast van Verslavingszorg Noord-Nederland, waarbij we in gesprek gaan van gezondheid tot verslaving.
Welkom bij een nieuwe aflevering van VNN in Gesprek. Ik ben Jamal Bedijn, communicatieadviseur bij VNN. Loopt het drugsgebruik uit de hand? Het drugsgebruik of middelengebruik van Nederland, van een gebied of van een stad, of van een groep binnen een maatschappij, bijvoorbeeld een leeftijdscategorie van mensen. En wanneer trek je die conclusie? Is dat als er signalen zijn van meer gebruik, als er signalen zijn van meer mensen in behandeling voor verslaving, of als je meer schijnende voorbeelden ziet in de media? Aanleidingen genoeg voor een vraag als deze. En die vraag komt best wel vaak op mij af tijdens mijn werk als communicatieadviseur. Bijvoorbeeld vragen vanuit de pers. Dan is er weer een onderzoek geweest of er is een andere aanleiding voor dit soort vragen. En dat is ook begrijpelijk. Maar is drugsgebruik of middelengebruik niet altijd zorgelijk? Of is verslaving binnen de maatschappij niet altijd zorgelijk? En als je al zegt, ja, het wordt erger of het loopt ergens uit de hand, welke conclusie volgt daar dan uit? Gooien we dan het roer om? Scherpen we de regels en de wetten aan? En welke vragen worden hier dan niet gesteld als we het hebben over deze zaken? Om het hier vandaag over te hebben, heb ik mijn collega uitgenodigd, Bill de Smet. Bill is preventiefunctionaris. Wat dat precies is, gaat hij straks vertellen. Maar ik wil eerst even vertellen waarom ik Bill heb uitgenodigd. Het is namelijk zo dat als deze vragen op me afkomen tijdens mijn werk, dan schakel ik altijd met mijn collega's van voorlichting en preventie. Om mij te vertellen wat nou eigenlijk het beeld is van hoe zit het nou echt? Wat zien we voor ontwikkelingen? Wat is ons antwoord op zo'n vraag? Dan informeren ze mij of ze doen zelfs de woordvoering vaak ook. Dit soort gesprekken heb ik dan ook wel eens met Bill. En vaak dacht ik tijdens zo'n gesprek, oh, verdorie, wat interessant. Hier had ik nog niet aan gedacht. Of er zit meer achter dan de vraag die gesteld wordt en wat er in zo'n artikel of item terechtkomt. En eigenlijk is het wel geschikt voor een podcast, heb ik vaak bij mezelf gedacht. En daarom zitten we hier nu aan tafel. Dus Bill, welkom.
Dankjewel. Ja, leuk, dankjewel. Ik hoop dat ik aan de verwachtingen kan voldoen.
Ja, dat denk ik zeker. Okay. Kan je vertellen wat een preventiefunctionaris is en wat de afdeling voorlichting en preventie eigenlijk doet?
Ja, preventie, het woord zegt het al, hè, betekent het voorkomen en in dit geval ook het terugdringen van beginnend middelengebruik en voorkomen van problematisch middelengebruik. Niet alleen middelengebruik trouwens, tegenwoordig hebben we het ook over gedrag zoals gamen, gokken en seks zijn we ook steeds vaker over in gesprek. Wat mij betreft nog te weinig, maar dat is een ander onderwerp.
Want daar zijn mensen ook wel eens verslaafd aan?
Ja, kort gezegd ja. Daar ontstaan ook wel problemen in. Net zoals bij gokken en gamen. En het schermgebruik in het algemeen, ja. Dus in de breedste zin van het woord, wij zijn er om het problematische gebruik en gedrag te voorkomen. En in sommige gevallen, bij beginnende problemen, om dat terug te dringen.
En hoe doen jullie dat als afdeling?
Op verschillende manieren. Echt, dat is ook het leuke aan het werk. Het is enorm divers. Wij geven training aan professionals. Wij geven voorlichting aan hele verschillende mensen. Denk aan professionals, maar ook ouders, verzorgers. Wij voeren wat we noemen adviesgesprekken. Ik ben niet echt zo dol op die term, want daar zit iets van superioriteit in. Alsof wij wel even iemand gaan vertellen hoe het moet, hè, een advies geven. Eigenlijk kun je beter zeggen dat wij graag gesprekken voeren en van gedachten wisselen met mensen die vragen hebben of zorgen als het gaat over drugsgebruik of dit gedrag wat ik eerder noemde. Dat kan zijn iemand die zelf gebruikt of een naaste. Want dat is ook een hele belangrijke van de preventie van de verslavingszorg in het algemeen. Dus aandacht voor naasten, een partner van, een kind van, een ouder van, iemand die kampt met gebruik of bepaald gedrag. En verder ja, testen wij uitgaansdrugs. Dat is een hele bijzondere tak van sport. Dat is heel wat anders dan een voorlichting op een middelbare school aan ouders. En ik vind het wel zinvol om te benoemen dat preventie heel erg gaat over het overdragen van een boodschap. Waarbij wij altijd bezig zijn, lokaal, landelijk, hè, met andere instellingen voor verslavingszorg bijvoorbeeld. Welke boodschap dragen we aan wie over en op wat voor manier? Zodat dat effectief is en niet bijvoorbeeld stigmatiserend als het ene uiterste. En aan de andere kant juist heel erg enthousiasmerend, normaliserend, hè, de indrukwekkend, dat drugsgebruik bijvoorbeeld heel normaal is en heel veel voorkomt. Wat, om maar even met een deur in huis te vallen, ja, de meeste mensen gebruiken geen drugs. Dus willen we die indruk ook niet wekken.
Dus je kan de plank misslaan.
Jazeker, ja. En wat dat betreft hebben wij niet één boodschap, in bepaalde contexten wel. Maar we hebben met hele verschillende mensen en groepen te maken en daar proberen we ons op aan te passen. En we proberen natuurlijk ook te luisteren wat er in de samenleving speelt. Want we hebben allerlei kennis vanuit wetenschap en andere professionals. Maar we proberen ook echt te luisteren naar wat vindt er in gebieden, in hele specifieke contexten, zoals een jeugdsoos nou plaats. Hoe werkt zo'n cultuur? Wat zijn de geluiden daar? Hoe kunnen we daarop inspelen? Nou, je hoort, ik heb er veel over te zeggen. Het is een heel breed en interessant beroep. Preventie, ja.
Ja, dus je neemt aan de ene kant heel veel informatie tot je. Je bent ook een soort voelspriet. Ja. Maar je bent ook heel veel aan het informeren en heel veel in contact met mensen.
Ja, absoluut.
En dat is vanuit jouw rol als preventiefunctionaris, doe je eigenlijk al die dingen.
Ja, en dat geldt voor mijn collega's ook. En wij werken in bepaalde gebieden, in gemeentes. Mijn gemeente is de gemeente Hogeland in Noord-Groningen. En we zijn een team van diverse mensen met een aantal dingen die we allemaal goed kunnen en goed doen. En ook wat specialisme. Ik heb bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, een aantal geweldige collega's die spreken met zwangere vrouwen die de wens hebben om te stoppen met roken. Dat is heel bijzonder, want ga maar na, een zwangere vrouw die rookt. Ja, daar leven heel veel oordelen over natuurlijk. Ja. Het is heel spannend, kan ik me voorstellen, voor een vrouw om dat gesprek te voeren. Gênant misschien. Moeilijk ook om te stoppen met roken. Door alleen al die druk. Maar überhaupt omdat het gewoon een hele hardnekkige verslaving is. En sommige van mijn collega's die kunnen dit soort gesprekken voeren. Ik kan het niet, kan ik je vertellen. Ik vind dat heel heftig. Een zwangere vrouw die rookt. En ik vrees dat ik dan niet heel neutraal ben in zo'n gesprek. Dus ik doe dat bewust niet.
Dus daar moet je echt overheen kunnen zetten en weten hoe je dat dan aansnijdt.
Ja.
En dat is een expertise.
Ja,
wat is dan jouw expertise?
Voordat je dat, ik vind het een aardige vraag, maar ik vind het ook nog wel even leuk om te benoemen dat een andere expertise van collega's is bijvoorbeeld KOV, kinderen van ouders met verslavingsproblemen. Ja. Dat is ook een heel heftig onderwerp. Dus kinderen die een ouder hebben of verzorger die problematisch middelen gebruikt of misschien wel kampt met een verslaving. Om naar dat kind te luisteren, om dat kind ook gepast, horend bij de leeftijd, et cetera, en alles wat erbij komt kijken, informatie te geven over bijvoorbeeld waarom doet mama wat ze doet.
Ja.
En hoe onderscheid je nou de fijne, lieve mama die je kent, waar je van houdt, van de mama af en toe die gedronken heeft en dan heel anders doet. En het is goed om te weten dat omdat mama dat doet, dat er ook een grotere kans is dat jij misschien later zoiets gaat doen. Hoe gaan we dat voorkomen? Dat is ook preventie. Dus ook het doorbreken van transgenerationele overdracht. Hè? Verslavingsproblemen van generatie op generatie. Nou, ook dat, ik vind dat zo heftig. Ik zou dat niet kunnen.
Nee.
En ik heb collega's die dat gewoon geweldig kunnen.
En jouw expertise?
Ja, ik beschouw mezelf echt als een trainer. Dus ik geef training aan professionals, wat ik heel tof vind. Want dan leer ik van hen altijd ook. En dan draag ik dingen over zoals gesprekstechnieken, zoals motiverende gespreksvoering. Of het herkennen van alcohol en drugsgebruik bij bijvoorbeeld cliënten, bewoners, patiënten, noem maar op. Gedetineerden, ook in de PI komen, de gevangenis. En verder werk ik op de testservice voor uitgaansdrugs. Wat ik heel mooi vind en al 7 jaar doe, net zoals mijn werk bij de preventie.
Ja.
En ja, ik denk dat ik die dingen, vooral het stukje van de woordkeuze, de toon. Wat werkt wel, wat werkt niet. Mijn achtergrond is de toegepaste psychologie.
Ja.
Dus het beïnvloeden van gedrag van de gezonde mens. En dat is misschien een beetje een gekke term, maar dat betekent, ik ben geen hulpverlener. Ik werk niet per se met mensen die hele heftige hulpvragen hebben, maar wel met de mensen om hen heen. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk om met hen van gedachten te wisselen over wat werkt en wat niet. En die een beetje te trainen, coachen.
Dus echt het overdragen van kennis en kunde
aan
verschillende soorten mensen, verschillende doelgroepen. Nou, dat overdragen van kennis en kunde is ook de reden waarom ik vaak bij jou aanklop. Want dan heb ik het ook van je nodig. Een van de aanleidingen daarvoor is, wat vaker langskomt afgelopen jaren, is dat er bijvoorbeeld een onderzoek uit is gekomen. Bijvoorbeeld een rioolwateronderzoek, waarin ze meten in het water van welke sporen van middelen, zoals cocaïne of amfetamine of cannabis.
Ja.
Wat is te bespeuren in het water? Dat hebben mensen dan in die omgeving uitgeblast.
Ja.
En dat laat ons zien hoeveel er gebruikt is. En daardoor kan je dan steden naast elkaar leggen. Of je kan het vergelijken met een periode ervoor of daarna.
Ja.
En soms komt er uit zo'n rioolwateronderzoek een stijging naar voren.
Ja.
Of een resultaat wat je niet verwacht voor een bepaalde stad.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld vorig jaar was er in Groningen waren de hoge waardes aangetroffen. Van, hey, wat betekent dat nou? Er komen meteen vragen, ook op ons af.
Ja.
Recenter over Leeuwarden. Van, goh,
ja.
Daar worden veel sporen van amfetamine aangetroffen. Of van cannabis. En dan vergelijk je dat met andere steden. En dan komt meteen de vraag erbij. Wat betekent dat?
Ja.
En dan klop ik dan bij jou aan.
Ja, ja.
En eigenlijk dan nu opnieuw de vraag. Ja, wat kan je daar nou uit afleiden en wat niet?
Ja. Nou, om te beginnen, het is wel een heel mooi onderzoek, vind ik. Het is wel vrij uniek. En dat wil ook zeggen, het speelt nog niet zo lang dat op deze manier onderzocht wordt. Ik heb geleerd van het onderzoek in Groningen dat er zelfs, want dat is het eerste wat ik me afvroeg, rekening wordt gehouden met drugslozingen in het riool. En dat niet de data van het onderzoek verstoort. Ik heb ook begrepen dat niet altijd plaatsvindt. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja. En het is een prachtige momentopname van inderdaad de drugs, de soorten drugs en de hoeveelheden die er door het plassen en poepen in het riool zijn geloosd. En dat zegt iets.
Maar wat?
Ja, dat is een goede vraag. Daar gaat het om. Hè? Want wat ik direct ook beperkingen vind aan dit onderzoek is het levert heel veel informatie op die heel breed te interpreteren is. Maar het duiden van dit soort informatie is dan weer heel ingewikkeld. Want het is vrij nieuw, dus er is niet echt een goede referentie om mee te vergelijken. En als die er al wel zou komen, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Nou ja, je zei het net zelf al, hè, vergelijkingen tussen steden. Dan kun je afvragen van ja, is de drugs potenter geworden, waardoor we dat meer zien in de data? Of is het gebruik toegenomen? En is dat dan doordat meer mensen dit gebruiken? Of zijn de mensen die gebruiken meer gaan gebruiken? Of misschien vaker gaan gebruiken? En dat vind ik toch wel wat beperkingen.
Ja.
En heel eerlijk gezegd, ja, wij zijn ook nog, net zoals iedereen denk ik, heel erg aan het nadenken. Het Trimbos Instituut bijvoorbeeld ook van, ja, hoe duid je dit nou precies?
Ja, want het is vaak Trimbos die zo'n onderzoek ook uitvoert of daar opdracht voor geeft.
Ja, en gemeenten denk ik.
Verschillende soorten onderzoeken ook.
Ja.
Vaak zijn ze erbij betrokken als zo'n vraag bij ons terechtkomt.
Ja.
En dat komt toch vaak in de vorm van, goh, dit is de meting. Dat lijkt voor ons als leek, als buitenstaander, dat het dus heel slecht gaat met deze stad of deze groep. Want het cijfer is hoog.
Ja. Ja, dat snap ik. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Toerisme wordt bijvoorbeeld ook geen rekening mee gehouden. Er zijn ook mensen die naar Nederland komen met als een van de redenen, en dan kan ik me vooral voornamelijk de hoofdstad voorstellen, om wat vrijer te zijn en wat dingen te proberen. Hè? Ja, dat wordt dan ook meegenomen in die data. Dus het zegt iets, maar het is tegelijkertijd ook wel een heel beperkt beeld.
Ja.
Want een belangrijke vraag is ook, wat mij betreft, in hoeverre zien we dan ook, hè, stel dat er een stijging te zien is, dat ook terug in bijvoorbeeld bij de VNN. In het aantal aanmeldingen. Of überhaupt, leidt dat er dan toe dat meer mensen uitvallen op het werk, of er meer gezondheidsincidenten zijn in de horeca.
Ontstaat gebruik ook meteen gelijk aan problemen?
Nee, dat is het.
Dat het risicovol is, maar stel een bepaalde groep gebruikt veel of gebruikt meer dan eerder, betekent dat ook dan dat er meer problemen zijn of zullen komen?
Je vraagt je af of als er meer gebruikt wordt, of dat dan ook betekent dat er meer problemen zijn. Ja, goeie. Nee, inderdaad, dat kun je niet zo stellen. Want de vraag hierbij is ook, is er een probleem? En zo ja, voor wie? En hoe groot is dan dat probleem? En even voor de duidelijkheid, met het oog op milieu en de criminele wereld die hierachter zit, kan ik me voorstellen dat mensen die daarom geven, of die daarin werken, dat de alarmbellen gaan rinkelen.
Ja.
dat is niet mijn werk, dus dat is niet het eerste waar ik aan denk. Maar goed, het is een onderzoek om te meten hoe het zit met drugsgebruik in een bepaald gebied op een bepaald moment.
Ja.
Met veel beperkingen.
En als je het terugbrengt naar een persoon, als een voorbeeld.
Ja.
Hoe kan het zijn dat iemand wel op dit moment veel gebruikt,
ja,
maar dat het voor die persoon niet per se een groot probleem is? Kan je schetsen op wat voor manieren daar nuance in kan zitten?
Jazeker. Weet je, voordat ik dit verhaal begin, er zijn natuurlijk mensen die in de problemen komen met gebruik van alcohol en drugs. Dat is afschuwelijk. Dat is heel verdrietig voor diegene en de mensen daaromheen. Dat is ook de reden waarom de verslavingszorg bestaat. Er zijn in dit soort onderzoeksuitkomsten, is de data afkomstig ook van een hele grote groep mensen, mm-hmm, die op een andere manier drugs gebruiken dan mensen die daarmee in de problemen komen. Op een recreatieve manier bijvoorbeeld. En misschien dat een luisteraar denkt van drugsgebruik, recreatief, die twee gaan bij mij niet samen. Recreatief, recreatie is voor mij een dagje naar het pretpark. Dat is niet hoe het werkt in de wereld van recreatief drugsgebruik. Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen, de meeste mensen, dat ver van hen afstaat. Maar een paar keer drugsgebruik per jaar hoeft niet per se te betekenen dat bijvoorbeeld het gebruik een negatieve impact heeft op iemands belangrijke levensgebieden. Zoals hun werk, fysiek en mentaal welbevinden, relaties.
Of dat het gebruik aanhoudt.
Ja, precies. Goed punt. Ja, want bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, ecstasy is zo'n typische drug waarbij de kans op verslaving zeer klein is. Omdat het middel en de werking zich daar gewoon niet goed voor leent, gelukkig. Dus het heeft bijvoorbeeld geen zin om dat middel wekelijks, maandelijks, dagelijks te gebruiken. Want zo werkt dat middel niet.
Ja.
Dat dan ervaar je die effecten niet zo.
Toch kan je in een onderzoek terugzien dat een bepaalde groep dat veel meer gebruikt, of dat je het gebruik veel meer ziet dan een tijd geleden. En ja, buitenstaander zou kunnen denken van meer gebruik is meer risico, is meer problemen.
Ja.
Maar dat hoeft dus voor de individuele gebruiker of voor die groep niet per se zo te zijn.
Nou, het hoeft dat zeg je goed. Het hoeft voor die groep niet zo te zijn. Maar wat ik nog belangrijker vind, je kunt dit niet op de maatschappij in absolute zin plaatsen. Zo van dit geldt voor iedereen. De term normalisering, nou noem ik hem. Ik weet niet of jij hem al hebt genoemd.
Nog niet.
Oké, dat is een beetje, daar baal ik van dat ik hem nu noem. Want ik ben eigenlijk niet zo blij met die term.
Nee.
Dat impliceert allerlei dingen. Bijvoorbeeld, in hoeverre wordt dat normaal gevonden door mensen in de maatschappij over het algemeen, drugsgebruik? Of
wordt het genormaliseerd? Dat is een vraag die ook vaak wordt gesteld.
Ja.
Is dat wat er gaande is?
Ja.
Wat bedoelen ze als ze dat zeggen? Wat willen ze bedoelen, maar wat zeggen ze misschien onbedoeld?
Ik denk dat mensen zorgen hebben. En van daaruit zich afvragen van, is dit genormaliseerd? Oftewel, zijn er heel veel mensen die dit doen, waardoor ik me zorgen moet maken over de mensen om mij heen. Mijn kinderen, kleinkinderen, leeftijdsgenoten. Verspreidt dit zich als een olievlek? En dan denken mensen gauw aan groepsdruk. En soms zelfs een beetje alsof verslaving een besmettelijke ziekte is. Van als je ermee geconfronteerd wordt op wat voor manier dan ook, dan word je erin gezogen, gebruik je het één keer, dan raak je verslaafd en dan kom je er nooit meer vanaf.
Nou, dat zijn associaties.
Dat
die
zijn
aan
associaties
die
inderdaad die aan die term hangen. Maar een normalisering is een breed begrip en dat bestaat uit heel veel onderdelen. Bijvoorbeeld hoe beschikbaar en toegankelijk zijn drugs. Of hoeveel mensen gebruiken het regelmatig of hebben dat recent gedaan. Hoeveel mensen experimenteren met drugs. Of de sociale norm. Dat betekent hoe staat de directe omgeving hier tegenover. Hoe staat het met de maatschappelijke acceptatie, maar ook hoe de media erover schrijft. En dat valt mij op. Ja, dit is natuurlijk een term en een onderwerp die het goed doet in de media. Want dat is een sexy term die fijn leest en de aandacht trekt. Eng ook.
Ja.
Dat trekt dus de aandacht.
En mensen zijn hier ook echt bezorgd over.
Ja.
En soms is de aanleiding voor zo'n nieuwsbericht.
Ja.
Dan komen ze gelukkig ook bij ons voor informatie en bij andere goede bronnen van informatie. Dus er wordt naar gezocht, dat is mooi.
Ja.
Dat mensen bezorgd zijn, dat is misschien ook goed op zich.
Ja.
Is dat goed of is dat slecht?
Ja, leuke vraag. Ik vind het jammer dat mensen naar aanleiding van die berichtgeving bezorgd raken. En dat is geen oordeel naar die mensen, want ik kan me dat voorstellen. Ik vind het alleen wel jammer dat die berichtgeving zo wordt geformuleerd. Want dat creëert wat mij betreft wel onnodige onrust. Het is heel goed dat mensen, wanneer zij zorgen ervaren, dat ze dan naar een instelling voor verslavingszorg toestappen. Er wordt vaak gedacht, verslavingszorg, VNN, is zorg voor mensen die kampen met een verslaving. Maar het is zoveel meer dan dat. Dus altijd bij vragen zorgen, gewoon bellen, mailen, chatten, appen. Dat kan gelukkig allemaal. Ja,
dat is wat mensen zelf kunnen doen die bezorgd zijn.
Ja.
Maar hoe kijken er tegenaan tegen het feit dat het op mensen hun radar is? Van dat ze erop bedacht zijn van, hey, zijn er ontwikkelingen gaande? Wordt het genormaliseerd, om toch dat woord maar te gebruiken?
Ja, ja.
Is het misschien juist goed dat ze daarbij stilstaan? Want is het niet überhaupt zorgelijk dat we verslaving hebben in de maatschappij? Hoe moeten mensen daar wat jou betreft naar kijken?
Nou, ja. Kijk, dat er verslavingsproblematiek bestaat in de maatschappij, dat is een gegeven. Dat is inherent aan de mens.
Ja.
Al eeuwen. En dat men daar zorgen over heeft ook dus. Dit is een voorbeeld van ons werk, vind ik, waarbij wij de berichtgeving in perspectief plaatsen zonder te bagatelliseren. Want er gebeuren afschuwelijke dingen. En daar hebben we zeker aandacht voor.
Dat is lastig om niet in de rol te stappen van ja maar. Of ja maar,
ja.
Dat klinkt alsof je zegt van ja maar het valt wel mee.
Nee,
of ja maar je zorgen zijn niet terecht. Of ja maar dit andere middel is veel erger. Of je zorgt historisch voor meer problemen.
Ja.
Het is lastig om daar niet in te stappen.
Ja, want daar snij je wel een goed punt aan. Kijk, ja maar is altijd een verkeerde insteek, denk ik. Dat ben ik met je eens. Discussie, dat is sowieso niet bevorderlijk. Het kan inderdaad schadelijk zijn om het heel veel over bijvoorbeeld die normalisering te hebben. En dat heel ongenuanceerd in de media te plaatsen of op andere manieren de wereld in te brengen, met elkaar te bespreken. Want het doet iets met de beeldvorming. En die beeldvorming, op het moment dat mensen het idee hebben van, goh, het gebeurt heel veel om me heen, en dat is al mens eigen.
Ja.
Of je nou jong of oud bent, en alles daartussenin. Wij overschatten allemaal de mate waarin mensen om ons heen alcohol en drugs gebruiken.
En dan kom je eigenlijk al bij een bruggetje wat ik al van plan was om te maken.
Ja.
Want ik weet dat jij je bezig houdt en hebt gehouden met die beeldvorming.
Ja.
En ook het fenomeen van de perceptie dat het normaler is dan wat het eigenlijk is. Dus het beeld dat je kan hebben dat iedereen het normaal vindt, dat iedereen het doet. En wat er dan gebeurt, wat daar het gevolg van is.
Ja.
Ik weet ook dat je daar onderzoek naar hebt gedaan. Tegelijkertijd weet ik ook dat je werkt bij de drugstest service. Waarbij het heel belangrijk is dat het toegankelijk is. Dat taboe niet een grote rol speelt.
Ja.
Ogenschijnlijk staat dat een beetje tegenover elkaar. Hoe kan je iets meer vertellen over dat onderzoek en wat voor spanning jij ziet tussen die twee kanten?
Ja, nou, om te beginnen, ik ben geen onderzoeker. Ik heb geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ik werk wel met wetenschappers.
Ja.
En daar laat ik me graag allerlei dingen door vertellen. Ja, en ik denk dat het handigste is. Ik ben nog een beetje aan het zoeken naar wat je bedoelt met je vraag, Jamal. En ik denk, ik vertel even wat ik weet en dan komen we er wel op.
Ja.
Want ik moet niet direct denken aan dat twee dingen elkaar bijten. Maar bijvoorbeeld, ik werk veel met studenten in het hoger onderwijs. En aan hen vraag ik vaak, hoeveel procent van de studenten in het hoger onderwijs denk je dat nog nooit een bepaald middel heeft gebruikt? Bijvoorbeeld cocaïne of 3MMC. En dan is het antwoord vaak nog nooit gebruikt. Nou, ik denk 30%, 20% die het nog nooit heeft gedaan. Want ik zie het zoveel om me heen.
Ja.
En dat is heel typisch voor wat ik net al benoemde. Hè, dat mensen, want dat is in de praktijk namelijk anders. Dat men het gebruik van naasten heel erg overschatten. Net zoals de attitude die mensen hebben ten opzichte van gebruik. Dat wil zeggen, we denken vaak dat mensen om ons heen drugsgebruik, alcoholgebruik veel fijner vinden dan daadwerkelijk het geval. En die misvattingen, die maken dat we zelf ook eerder geneigd zijn om dat dan te gaan doen. Om ons dus te conformeren naar wat wij denken dat gebeurt. En ik vertel dan aan die studenten, ik laat wat data zien waaruit blijkt uit hun eigen onderzoek eigenlijk, waarin studenten zelf zijn bevraagd anoniem, dat veruit de meeste studenten in het hoger onderwijs nog nooit deze middelen hebben gebruikt. En de verwarring die dan speelt, dat mensen, studenten, hè, maar ik zie het zo vaak om me heen. Dat is wel te verklaren. Want ja, als je het hebt over die normalisering, er zijn natuurlijk wel contexten en bubbels waarin het normaler is om drugs te gebruiken bijvoorbeeld dan in een andere groep.
Ja.
Dus dan gaat het over de vergelijking tussen groepen. Of een vergelijking van een bepaalde groep mensen in een levensfase versus hoe dat 30 jaar geleden was. Die vergelijkingen die worden wel gemaakt. Maar om nu te zeggen drugsgebruik is genormaliseerd en dat over de hele maatschappij heen leggen, dat is niet correct. Zo simpel is het, want de meeste mensen gebruiken geen drugs.
Dus het kan zijn dat een bepaalde groep jongeren daadwerkelijk ontzettend veel gebruikt en heftige dingen in laat zien.
Ja.
Maar dat zij dan zorgen voor het beeld dat de jongeren in het algemeen of die leeftijdscategorie in het algemeen, dat die enorm aan het gebruiken zijn of dat daar een ontwikkeling gaande is. Terwijl het eigenlijk misschien gaat om een bubbel.
Ja, kijk, als je kijkt naar de festivalscene, ja, daar wordt meer drugs gebruikt dan daarbuiten. Niet alle studenten uit het hoger onderwijs gaan naar die festivalscene. Als je daar naartoe gaat en je kijkt om je heen en je hebt niet de intentie om drugs te gebruiken en je ziet dat, dan levert dat een beeld op van, goh, ik ben hier in de minderheid, er wordt hier heel veel drugs gebruikt. En dan is het heel menselijk om dan, omdat je op dat festival honderden, misschien wel duizenden mensen van ongeveer jouw levensfase ziet, om dan te denken, goh, dit is blijkbaar wat er binnen de hele populatie, hè, binnen mijn levensfase dan speelt. En dat klopt gewoon niet.
En als dat beeld dan bij iemand gevormd wordt,
ja,
omdat ze dat zien binnen een bepaalde setting, binnen een festival, of als het toch in de media veel langskomt van, goh, in dit gebied waar ik toevallig zelf ook woon, daar gebruikt iedereen dit middel.
Ja.
Nou, dat beeld neem ik dan tot me.
Ja.
Wat gebeurt er als zo'n overdreven beeld bij iemand ontstaat? Of welk risico zit daaraan vast?
Nou, bijvoorbeeld, ik denk dan even aan ouders, verzorgers die dat horen en die dan met hun kind in gesprek gaan over 3MMC. En dat is een kind van 13. En die 3MMC zit nog helemaal niet in de leefwereld van een kind van 13 over het algemeen. Laat niet weg, misschien kent men de term wel. Is het een keer in een liedje of een app of een social voorbijgekomen. Dus in die zin zit het misschien in de leefwereld. Maar de stap om dat te gebruiken is zo ver voor een tiener over het algemeen. Dat het risico, een antwoord op je vraag, is dat een oude verzorger dan even met het kind gaat zitten en zegt, goh, ik wil even met je praten. Dit en dat gebeurt. Daar wil ik je even op wijze voor waarschuwen. En dan zou je slapende honden wakker kunnen maken.
Ja.
Ander voorbeeld, dat raakt misschien een beetje je vraag, is dat media goed bedoeld informatie naar buiten brengen over een toename van een bepaalde druk onder een bepaalde groep mensen, jongeren bijvoorbeeld. En daar wordt dan vanuit infotainment perspectief dan ook verteld hoe dat wordt gekocht, waar,
ja,
en hoeveel dat kost.
Ja,
ja, dat kan ook de andere kant uitslaan natuurlijk. Hè?
En dat iedereen het toch al doet.
Ja.
Dus degene die het nog niet doet, die denkt van, oh, mis ik iets?
Ja, misschien, ja. Dus ja, ik probeer even naar een soort van conclusie of iets samenvattend. Het is heel interessant hoe dat woord normaliserend, hoe dat is veranderd. Want we hebben ooit het woord normalisering heel erg gebruikt om het fenomeen verslaving wat luchtiger te maken. Om het stigma er wat af te halen.
Oh, dat meen je.
Kun je je voorstellen? Want ja, dan wordt het wat normaler beschouwd. En wij zeggen ook, iedereen kan in de problemen komen met middelen. Zo, ja. En dat betekent niet dat bij iedereen gebeurt. Maar het is goed om je daarvan bewust te zijn. Hè? Dat iedereen loopt het risico om te kampen met middelenproblematiek of verslaving. En dat is wat gaan verschuiven van het normaliseren van verslaving. Zodat het wat breder geaccepteerd wordt en minder stigma. Tot nu dit. En dan gaat het een eigen leven leiden. En dan zuigt het een beetje de andere kant.
Ja, nu is de normalisatie eigenlijk het gevaar waar men bang voor is.
Ja.
En wij vanuit ons vak willen ervoor waken dat dat beeld ten onrechte te veel wordt neergezet.
Ja.
Omdat het bepaalde gevolgen kan hebben.
Ja.
Dus aan de ene kant zijn we daar dan voorzichtig mee.
Ja.
Maar in een andere context, en daarom noemde ik een beetje die tegenstelling die ik dan een beetje zie tussen die houding en dan iets als de drugstestservice, waarbij je juist wil dat mensen geen drempel voelen om bij ons te komen.
Ja.
Als ze bij ons een middel kunnen testen en daardoor iets gevaarlijks op tijd bespeuren, kan enorme ellende voorkomen. Mensen kunnen ook in zicht komen, wat we heel graag willen. Of een prettig contact met verslavingszorg vroeg op gang krijgen, zeg maar. Dus het heeft allemaal belangrijke doelen die eraan vastzitten.
Ja.
Maar daar wil je juist niet dat het te heftig is of te veel van, gebruik je drugs? Oh jee, hoe verhoudt dat zich met elkaar?
Nou ja, de testservice van uitgaansdrugs, dat is zo'n context waar we op een hele andere manier over drugs spreken dan bijvoorbeeld tijdens een ouderavond.
Ja.
Wij praten op een ouderavond niet eens over het bestaan van zo'n drugstestservice, want dat is niet bedoeld voor de jeugd van deze ouders, of laat ik het anders zeggen, voor de ouders om hun kinderen daarop te attenderen.
Nee.
Of daar überhaupt over te spreken. Er zijn hele strikte regels gebonden aan de drugstestservice als het gaat over in hoeverre wij dat in de openbaarheid mogen gooien. En het doel van de drugstestservice in het kort is het monitoren van wat er op de markt is. Zodat we mensen kunnen waarschuwen als wij dingen zien die we extra gevaarlijk beschouwen. En mensen informeren over wat en hoeveel van het goedje ga je eventueel gebruiken. Waarbij we altijd zeggen, drugsgebruik is nooit zonder risico. Ook vind jij de uitslag fijn. En kies je ervoor om drugs te gaan gebruiken. Onderneem dan A, B en C. Wat tips om de risico's te reduceren. Dat fenomeen heet harm reduction. En dat doet de VNN ook op andere niveaus. Bijvoorbeeld spuiterruil, bijvoorbeeld heroïne en methadonverstrekking. En ja, dat klinkt in de oren van sommige mensen heel progressief. Het is ook iets wat al decennia gebeurt.
Oh ja.
Gelukkig. En hoe verhoudt dat zich dan ten opzichte van die boodschap, vraag je? Of die ten opzichte van wat precies?
Ja, nou, die zienswijze van, we willen niet de indruk wekken dat het hartstikke normaal is.
Oh ja.
Maar ik kan me voorstellen dat als je contact hebt met iemand die drugs komt laten testen, dat je wel wat meer in de sfeer zit van dat het op zich normaal is dat ze dat doen, of dat ze bij je komen.
Ja, wij passen ons aan op dat moment, want het zit wel in de leefwereld van die persoon. Hè? En wij zijn heel blij als mensen bij ons komen testen, want de meeste mensen die drugs gebruiken komen dat helaas niet testen.
Ja.
Daar hebben we ook de capaciteit niet voor. Het zou mooi zijn. Maar met hen praten we dan over, goed dat je er bent. En we hebben hele gesprekken waarbij we niet gaan aanmoedigen om te gebruiken. En we gaan ook niet mensen belerend toespreken. Want dat is ook zo'n ding van preventie.
Ja.
We zijn ons heel bewust van wat werkt qua boodschap en wat niet. En die boodschap zit er ergens tussenin. Je krijgt wat informatie. Mensen willen dat graag. Die geven, en dat is gebaseerd op het reduceren van risico's. En wij staan niet op festivals te testen, bijvoorbeeld. Wat we jaren geleden wel deden. Dus in die zin vind ik die verhouding best gezond.
En waarom doen we dat niet meer?
Nou ja, want stel je voor, hè, als we je mag officieel niet naar binnen op een festival met een x-aantal pillen.
Mm-hmm.
En daar word je op gecontroleerd zelfs, zoals jij weet. Hè, en dan met jouw ervaring als portier. Maar dan kom je binnen en dan ben je gecontroleerd. En stel, ik sta daar in mijn VNN-t-shirt met een collega en je bent een jonge meid van 17, je twijfelt al wat.
Ja.
Ga ik het doen of niet? Dan kan dat drempelverlagend werken.
Ja.
Merk op, dat is niet normaliserend. Drempelverlagend.
Ja.
En dat willen we natuurlijk niet. Dus we zitten bewust buiten op onze eigen kantoorlocaties waar we dat doen. Daar is alles helemaal op ingericht. En dat is een unieke tak van sport, waarbij ik me kan voorstellen dat er zelfs collega's van de VNN zijn die misschien hier wel op tegen zijn. Want ja. die hebben en die werken bijvoorbeeld in een kliniek en die hebben de zevende terugval van een cliënt meegemaakt bij cocaïnegebruik. Iemand die ze zo een herstel en een gezond leven gunnen.
Ja.
En dat rotmiddel, die blijft dat maar. En die persoon heeft daar moeite mee. Diegene blijft maar ziek en terugvallen.
Ja.
Ja, die zou misschien kunnen ik die testservice donder op daarmee.
Ja, want sinds ze diegene terugkomen, denk ze, verdorie, het is nog niet gelukt. En ondertussen ben je bij onze collega's geweest en die hebben jou niet aan de mouw getrokken en gezegd, dit moet je niet doen.
Nee, en dan is het ook nog eens zo dat dit is anoniem en kosteloos, deze service. Ja. Hè? Wat wij wel doen, is op het moment dat wij het vermoeden hebben dat iemand toch wel in de problemen komt met middelen. Bijvoorbeeld omdat we iemand vaak zien, dan vragen we wel, hoe is het met je?
Ja.
Mogen we je wat vragen over je gebruik? Want we zien je hier een paar keer. En we vragen ons af of je wel eens zorg maakt over je gebruik. Of iemand in je omgeving die zich daar zorgen over maakt. En dan kunnen we een gesprek voeren. Maar goed,
ben je toch voorzichtig een beetje bezig richting hulpverlening al?
Ja hoor. En het komt zelden voor. Want ik durf wel te zeggen dat de meeste mensen die bij ons komen, die krijgen niet langdurige problemen met middelen. Dat is een aanname van mij. Maar dat durf ik wel aan te nemen. Omdat zij over het algemeen heel verstandiger met deze middelen omgaan dan mensen die het niet komen testen.
Ze laten niet die signalen zien waardoor je denkt, oei.
Nou, ze denken er überhaupt over. Ze komen bij ons überhaupt.
Ja.
En dat zegt al heel veel, vind ik.
Ja.
Ze zijn veel bewuster. En voor wat betreft die collega's die een bepaalde mening nahouden op de testservice, ik kan het me voorstellen. En ik zou het ook mooi vinden om met hen eens te spreken. Want de testservice is ook, men weet er wel van onze collega's of ketenpartners of andere organisaties. En heel vaak, als we het vertellen, dan zeggen mensen, ja, maar dat is eigenlijk hartstikke logisch. Daarom hebben we ook bestaansrecht al bijna 30 jaar.
Ja.
Ja.
Dus ik heb nu verschillende dingen horen zeggen. Heel veel gaat om een verschillende boodschap voor een verschillende context.
Ja.
Waarbij het heel nauw kan luisteren van, ja, welke keuzes maak je daarin?
Ja.
Welke doelen heb je daarin in je achterhoofd? Welke risico's, welke valkuilen zijn er? Vaak gaat het om een heel specifiek geval. Je hebt te maken met een bepaalde groep.
Ja.
Je hebt te maken met ouders of leraren
of
naasten die je een training geeft. Of je hebt met een individu heb je een één-op-één gesprek.
Ja.
Als het gaat om de media, als er een persvraag via mij bijvoorbeeld bij jou terechtkomt en we hebben het erover, dan gaat het weer over de maatschappij. Dan gaat het juist weer over breder.
Ja.
En als er een aanleiding is, zoals een rioolwateronderzoek bijvoorbeeld, nou dan is dat eventjes de context. Als ik jouw perspectief dan even mag lenen.
Ja.
Stel nou dat er een onderzoek komt wat definitief stelt, joh, het gaat met deze groep of in deze stad gaat het niet goed. Dus niet dat het alleen één meting is in het water wat je nog heel verschillend kan interpreteren. Maar stel nou dat het gewoon duidelijk is van, joh, daar wordt door heel veel mensen veel meer gebruikt.
Ja.
Op een verkeerde manier, wat heel risicovol is.
Ja.
Dat gaat leiden naar tot meer verslavingen en dergelijke. Dan is er een moment dat dat berichtgeving, hoe we erover spreken, kan beïnvloeden hoe we ermee verder gaan.
Ja.
En wat is dan volgens jou de juiste manier om erover te praten?
Ja, leuke vraag. Nou, weet je, het is misschien een beetje teleurstellend, maar ten eerste, ik kan het me niet voorstellen dat er een probleem wordt gesignaleerd op hele grote schaal, waarbij het zo problematisch is als jij nu schetst en dat dan in de media komt.
Nou, en dat het al zo duidelijk is dat het echt zo het geval is
en
dat die conclusies echt al getrokken kunnen worden.
Ja, en dan met name op dat op grote schaal gebeurt. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Ik zit ook echt even heel hard na te denken wanneer dat wel is gebeurd. Want ja, wat dat betreft kun je denk ik het beste gewoon even refereren naar geschiedenis. Is dat ooit eerder voorgekomen, zoiets? Hè? En het enige wat ik me kan indenken, en dat is dan niet op grote schaal. Kijk, er zijn natuurlijk wel kleine contexten of groepen waarbij er iets gesignaleerd kan worden en een bepaald gebruik uit de hand loopt. Over het algemeen worden wij niet door de media gewaarschuwd, maar hebben wij allang signalen opgevangen. Ja. Doordat we heel veel samenwerken met bijvoorbeeld jongere werkers, opbouwwerkers, de GGD, GGZ, sociale teams in de gemeente, noem het maar op.
Die bijvoorbeeld de jongeren die zijn al lang in zicht. De jongere werkers zijn meteen in contact. De ouders zijn al bezorgd en gewaarschuwd.
Ja, en weet je, laat ik even, want het gaat altijd over jongeren en dat hoeft natuurlijk niet. Mm. Laat ik even een andere doelgroep noemen. Moet ik even denken hoor. Maar stel dat er een bepaalde scene is, en daar hebben jij en ik het wel eens over gehad. Bijvoorbeeld een hele specifieke scene, een gay scene, waarbij er chemsexfeesten plaatsvinden.
Ja.
Waarbij homoseksuele mannen seks met elkaar hebben, veel drugs gebruiken, onbeschermde seks. Vrij riskant, hè? Natuurlijk veel drugs, onbeschermde seks. Vooral die combinatie. Dat is een hele specifieke scene. Heel weinig mensen nemen daaraan deel. Sowieso vanuit de gay scene zijn de meeste mannen, die nemen daar geen deel aan natuurlijk.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat er wel een signaal ontstaat en dat in de media terecht zou kunnen komen van god, dat is super gevaarlijk. En dan is het aan ons, aan jou, aan mij, om dat niet te bagatelliseren, in perspectief te plaatsen. En als het goed is, hebben we daar al lang oren en ogen in gehad. Hè? En zijn we dan met die groep ook bezig.
Ja,
want
precies.
We kunnen natuurlijk met groepen wel heel veel doen.
Ja.
En tegelijkertijd heeft het dus geen meerwaarde, zoals we net al bespraken, om dat dan te generaliseren, zo'n fenomeen. En wat ik me wel kan voorstellen, want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad, maar alcoholgebruik, tabak, ook vapen.
Ja.
Dat zijn wel voorbeelden van dingen die heel veel mensen raken.
Ja.
We hebben ontzettende balen van het vapen.
Ja.
Want het ging best redelijk met roken.
Ja, en we gingen de goede kant op. Vooral met jongeren die dan veel minder begonnen met sigaretten roken.
Ja.
We stevenden af op een rookvrije generatie.
Ja.
Dat doen we misschien hopelijk nog steeds. Maar ja, hoor, in ieder geval, dat leek toen heel goed te gaan.
Ja.
En nu met het vapen.
Ja, dus dat is het voorbeeld van wat wel op grotere schaal kan plaatsvinden. Als zijnde, dat komt op, daar moeten we wat mee. En dat doen we dan ook.
En op wat voor manier moeten we dan in de maatschappij daar het gesprek over voeren? Wat voor geluid is daar helpend en passend bij? Is het dan wel zaak om te zeggen van, hey, hier moeten we echt flink bezorgd over zijn.
Ja.
We moeten wetgeving aanpassen, we moeten werkwijzes omgooien.
Nou, het belangrijkste is een cliché. Angst is geen goede raadgever. Dat gaat enorm op. Dan worden mensen irrationeel, gaan ze goed bedoeld, misschien wel niet zulke handige beslissingen nemen.
Ja.
Dan ontstaan er goed bedoeld, misschien niet zulke handige initiatieven. Die voor wat betreft de handelswijze wat eenzijdig kunnen zijn.
Kan je daar een voorbeeld van?
Ja, ik wil liever geen namen noemen, maar er zijn dan wel initiatieven die het idee hebben, en dat snap ik heel goed, wij moeten jongeren wijzen op de risico's van het vapen.
Ja.
Want als zij weten hoe riskant dat is, en dat ze een keuze daarin hebben, dan weerhoudt dat de jongeren ervan om te vapen. Het ligt alleen veel complexer. En een antwoord op je vraag. Op landelijk niveau bij Verslavingskunde Nederland, dat is een collectief van alle instellingen voor verslavingszorg, wordt dit heel vroeg gesignaleerd, want die signalen komen gelukkig altijd wel bij ons terecht. Ook de trends, hè, waarvan wij ook kunnen zeggen van, ja, dit is van voorbijgaande aard, het verdient aandacht op kleine schaal, maar we gaan het niet groter maken dan het is. En dan wordt er nagedacht over wat is een effectieve manier om hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld niet alleen maar ingaan op het overdragen van risico-informatie, maar ook aansluiten bij een ontwikkelingsleeftijd.
Ja.
Waarbij jongeren bijvoorbeeld zich willen. Groepsdruk, daar zijn jongeren gevoelig voor. En ze willen aansluiting vinden bij andere jongeren. Dat hoort gewoon bij die levensfase. En hoe ga je daar dan op in? Met bijvoorbeeld vaardigheden, zoals hoe noemen we dat ook alweer? Keuzes maken. En dan doe ik even op zelfcontrole, wat een vaardigheid is die we over kunnen brengen. Wat niet per se één op één te koppelen is aan het al dan niet vapen. Dat kan op allerlei dingen van invloed zijn. Hè?
Ja.
Maar ook het betrekken van ouders. Maar ook het advies aan scholen als het gaat over beleid. Wat doe je als je een kind ziet vapen? Wat doe je met die vape? Juridisch gezien, mag je hem innemen? Mag je hem houden? Ja. Moet je ouders bellen of niet?
Ja.
Hè, leeftijdsgrens als het gaat over anonimiteit. In hoeverre laat je basisschoolkinderen het schoolplein verlaten? Mag je ze tegenhouden?
Ja.
Dat zijn,
allerlei... heel veel keuzes om te maken.
Ja.
Die verder gaan dan de impuls om te zeggen, ik zie het gevaar.
Ja.
Ik wil dat die boodschap wil ik delen.
Ja.
En het probleem is dat die boodschap te weinig wordt gedeeld. Ja, dat exact. Is soms een conclusie die exact. Heel snel wordt getrokken.
En dat is een logische conclusie. En voor iemand die wat langer hiermee van doen heeft, professioneel gezien, hè, de verslavingskunde Nederland, zegt men dan, dat is een deel. En er is nog veel meer. En om het echt effectief te maken, althans, hè, ja, dat zijn wel de ideeën, moet het wat meervoudiger worden aangevlogen, dit.
Ja.
Met het betrekken van ouders, verzorgers, de school, de kinderen zelf, beleid, zodat.
Ja.
En dan nog is het mij heel erg, want je noemde ook even wet en regelgeving, afwachten wat er gaat gebeuren. Want het lachgas gebeuren, dat verboden is sinds volgens mij januari vorig jaar al, dat werkt zo goed. Dat mag dus niet meer worden verkocht in de horeca. En dat werkt als een tierenlier. Dat is enorm teruggelopen.
Ja.
Waar het verbod op smaakjes in lachgas sinds januari jongsleden, dat heeft nog geen zoden aan het
doen. In vapes bedoel je, denk
pardon,
ik.
Pardon, in vapes, ja.
Of 3-MMC, wat ook verboden is geworden.
Ja.
Het heeft niet altijd het gevolg wat je verwacht.
Nee, dat blijft gebeuren. 3-MMC is illegaal en alle middelen die daarna kwamen ook, met de uitzondering van één. En dan gaan er nu weer geluiden op van dat er toch een wet komt dat alle grondstoffen die al deze nieuwe middelen met elkaar delen, dat die op grote schaal illegaal worden. Nou, dat hoor ik al zolang ik bij de VNN werk.
Ja.
Ik heb een hard hoofd in. Dat zou een oplossing kunnen zijn.
Om dit een beetje af te ronden.
Ja.
Er zijn heel veel verschillende manieren om het te bekijken. De paniek die soms wat begrijpelijk is en de impuls om vooral te willen waarschuwen of wetgevingen te willen aanscherpen, zeg maar, met de harde hand erin. Die kant is begrijpelijk, maar er zitten veel meer kanten aan.
Ja.
Als we denken aan de mensen die misschien naar deze podcast luisteren, dat zijn veel zorgprofessionals, denk ik, die allemaal misschien in hun eigen context te maken kunnen hebben met onderwerpen zoals verslaving of risicovol gedrag, zoals gamen of noem maar op.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat die een eigen vraag hebben van hoe kan ik in mijn geval hiermee omgaan of hoe kan ik mijn expertise hierin verbeteren? Kunnen ze daarvoor bij jou terecht?
Ja, absoluut. Bij de afdeling preventie. En ik zou jou ook op het hart willen drukken als dat kan. Er zijn een aantal interessante artikelen hierover die heel helpend zijn. Een blog bijvoorbeeld van de Trimbos. Het super praktische tips over de zin en onzin van normalisering, de communicatie daaromheen voor zorgprofessionals. Dat die misschien bij deze podcast geplaatst kunnen worden of op onze site.
Nou ja, je hebt het nu gezegd en het is opgenomen dat je het hebt gezegd. Tof, dus het komt eronder bij mij.
Oké, no pressure. Nee, maar ja, natuurlijk. En dat is ook het allerbelangrijkste, dat mensen niet... Want ik ben gepassioneerd in het onderwerp en ik wil niet mensen het gevoel geven dat ze bepaalde dingen kloppen niet. Hè? Je zit ernaast, vergeet dat, stop daarmee. Het is, als je je zorgen maakt, is dat legitiem.
Ja.
En kom dan vooral alsjeblieft vragen. Stel die uit je zorgen. Want nogmaals, de verslavingszorg is niet een eindstation voor mensen die onder een brug liggen met een spuit in hun arm. Dat is een stereotype beeld van decennia geleden.
Ja.
Bovendien stigmatiserend. Dat is niet meer hoe dat is. Dus zorgen, vragen, klop alsjeblieft aan.
En de kennis en expertise die is opgebouwd binnen de verslavingszorg, binnen afdeling voorlichting en preventie, die is vaak ook wel overdraagbaar. Daar kunnen mensen wat aan hebben in de vorm van een training of goede informatie, tips. Dus ik hoop dat mensen die denken dat ze iets aan kunnen hebben, dat ze bij ons aankloppen. En misschien komen ze wel bij jou terecht bij een training van jou.
Ja, en ik ook één dingetje, maar wat ik nu bedenk van, ook als mensen ons wat willen vertellen en ons wat willen
leren. Dat is een hele
goeie. Ja. Want wij hebben veel kennis en ervaring en expertise op dit gebied. En dat geldt ook voor andere mensen. Hè? Ik sta ver van de doelgroep af in de praktijk. En ik zit op de testservice, dus ik heb vrij specifieke kennis.
Ja.
Maar wij als VNN zijn natuurlijk enorm open voor wat men dan tegenkomt en wat zij ervan vinden, wat zij daarin doen. Dus wij zijn ook leerbaar en willen ook leren. Dus ja, laten we het daarover hebben met z'n allen.
Dat is een hele mooie oproep om toch nog op de valreep toe te voegen. Want zo bouw je expertise ook op. Door open te staan voor juist kennis en ervaring van anderen.
Ja.
Een mooi einde van deze aflevering. Ik wil je hartstikke bedanken voor je bijdrage.
Ja, graag gedaan. Jij ook. Leuk om te doen.